Wij willen vanavond beginnen met het lezen van een gedeelte uit Romeinen 10. Romeinen 10, vanaf vers 1, waar staat: Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, en in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zo belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Tot zover. We zijn de vorige keer geëindigd met te spreken over vers 33, het laatste vers dus, van het voorgaande hoofdstuk, waar gesproken wordt over een schriftplaats uit het Oude Testament, Jesaja 28, vers 16. Daar wordt gesproken over een steen, een hoeksteen, een grondsteen die wel vast gefundeerd is. En wie daarop vertrouwt, die zal niet haasten, staat er letterlijk in Jesaja. Ik kom later nog op het vers terug, omdat het vers weer wordt aangehaald in vers 11 van hoofdstuk 10. We hebben het net gelezen, daar staat weer, want de schrift zegt: en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Maar dat wordt die hem, die hier genoemd wordt in 10 vers 11, is in feite de steen die genoemd werd in Jesaja 28. Dus ik kom daar in de toekomst nog op terug. Het gaat er nu even om dat we de aansluiting houden met het voorgaande hoofdstuk, Romeinen 9, waarin gezegd werd: die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Dat wil zeggen, er wordt in feite in dat hoofdstuk vastgesteld wie eigenlijk Israël is, of anders gezegd, wie eigenlijk tot Israël behoren. En we hebben gezien dat men niet op grond van afstamming deel uitmaakt van Israël, maar dat men deel uitmaakt van Israël enkel en alleen op grond van geloof. Ja, het staat er anders, er staat op grond van verkiezing. Maar het punt is, en dat hadden we al veel eerder gezien in dezezelfde brief, dat God slechts gelovigen verkiest. En dat God uitsluitend gelovigen verkiest en dat God alle gelovigen verkiest. Zie, dat wil zeggen dat de gelovigen deel uitmaken van Israël, waarbij we natuurlijk moeten vaststellen dat de aanduiding Israël kennelijk de aanduiding is van degene die erfgenaam zijn van de beloften die oorspronkelijk aan Abraham en zijn zaad gedaan werden. En daar gaat het natuurlijk maar om. En als er daarnaast ook nog iets bestaat wat met de naam Israël getooid wordt, dan kan het toch nooit meer belangrijk zijn. Ik dacht dat dat vanzelfsprekend was, hè? Het gaat om wie eigenlijk de erfgenamen zijn van de beloften die in Abraham gedaan zijn. En het antwoord is dan: dat is Israël. Maar Israël, dat zijn degenen die geloven. Daarover ging hoofdstuk 9. Want dat eindigt met vast te stellen dat ook het Oude Testament al zei dat men zich moest vasthouden aan de steen. Dat wil zeggen, men moest daar niet bij vandaan vluchten, niet haasten. Men moest daarop vertrouwen. Namelijk, men moest daarin geloven. En de steen, de rotsteen, ook de rotsteen uit Jesaja 28, is uiteraard gewoon Christus. Men moest geloven en dan zou men niet beschaamd worden. En wat de apostel Paulus van het natuurlijke Israël hier zegt, is dat ze zich gestoten hebben aan de steen, terwijl ze in plaats daarvan hadden moeten gaan staan op de steen. Dat wil zeggen, ze hadden zich daarop moeten funderen, maar in plaats daarvan hebben ze zich eraan gestoten. En vandaar dat ook van toepassing is wat gezegd wordt over de kostbare hoeksteen, was de steen namelijk die door de bouwlieden versmaad is geworden. Terwijl het juist een van de meest belangrijke onderdelen is van het bouwwerk, werd de steen versmaad. Dat is het probleem en daar gaat de apostel nu in. In plaats dat men geloofd heeft in de steen, heeft men zich gestoten aan de steen. Het is moeite waard om het woord rotsteen in de Statenvertaling eens na te zoeken waar het voorkomt. Dat is heel interessant. Dan zult u zien dat vele malen gewoon in de schrift gezegd wordt dat de rotsteen de Heere is en dat de Heere de rotsteen is. Die woorden worden gewoon door elkaar gebruikt. En zelfs wordt gewoon rotsteen genoemd, terwijl uit het verband blijkt dat het gaat om de Heer. En daar gaat het hier dus ook om. In plaats van dat men hem geloofd heeft, heeft men hem verworpen. Heeft men zich aan hem, aan de persoon van de Heer Jezus, dus feitelijk gestoten. Men heeft er zich aan verwond, feitelijk. En daarmee is het verhaal van hoofdstuk 9 min of meer rond. Dat wil zeggen, we zijn na hoofdstuk 9 uiteindelijk weer terug op het oude thema van deze Romeinenbrief. Namelijk dat gelovigen gerechtvaardigd worden. Degene die gelooft in de Heer Jezus Christus, dat die geen reden heeft om beschaamd te worden. Die wordt ook niet beschaamd. Maar in tegendeel, hij bouwt zich, hij fundeert zich op Christus. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dat is de oude waarheid die dan aan het eind van hoofdstuk 9 weer terugkomt. En waarop vervolgens hoofdstuk 10 dan weer verder gaat. Maar nog steeds in verband met de situatie van Israël. In hoofdstuk 9 is vastgesteld dat Israël, het Israël volgens de schrift, het Israël aan wie de beloften gedaan zijn, dat Israël bestaat uit gelovigen. En hoofdstuk 10 gaat dan verder met te spreken weer over de verhouding van bijvoorbeeld de apostel Paulus tot Israël. Dat was de aanleiding al van hoofdstuk 9. Over hoe het dan eigenlijk was met Israël enzovoort. Zijn broeders naar het vlees. En hij zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor zijn broederen die zijn maagschap waren naar het vlees, welke Israëlieten zijn enzovoort. En hier in hoofdstuk 10 vinden we gelijk soort te begin. Want daar zegt hij: broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dat wil zeggen, Paulus is Israël toegenegen. Maar er staat meer bij, hè? Die toegenegenheid houdt verband met de zaligheid van Israël. Van zijn broeders naar het vlees, van wat hij hier Israël noemt. Broeders, de toegenegenheid mijn harten is tot hun zaligheid. En er zijn twee dingen die dan genoemd worden. De toegenegenheid van het hart van Paulus. Misschien moet ik het uitleggen. Toegenegen, dat komt van toeneigen. En neigen is buigen. En toeneigen wil dus zeggen naar iemand buigen. Met iemand meeleven. Hè? Een beetje misschien afwijken, maar in ieder geval je aangetrokken voelen tot. Dat is toegenegenheid. Dat is niet hetzelfde als liefde, dat is weer wat anders. Liefde is veel meer dan toegenegenheid. Liefde is immers gemeenschap, zoals we al eerder alles hebben vastgesteld. Maar hier gaat het om toegenegenheid. De apostel heeft een bepaalde affectie voor Israël. Hij neigt naar hen toe. Hij leeft met hun mee. Israël is in zijn gedachten enzovoorts. Er zijn natuurlijk vele redenen voor. Al was het maar omdat hij zelf een Israëliet is naar het vlees. Maar daarover spreekt hij pas in het begin van hoofdstuk 11. Krijgen we weer zo'n soort begin. Maar daar zijn we voorlopig nog niet aan toe. Hoofdstuk 10... begint met dat apostel Paulus zegt dat de toegenegenheid van zijn hart tot Israël is tot hun zaligheid. En hoe, waaruit blijkt dat? Wel, dat blijkt uit het feit dat hij gebed doet voor Israël. Hij neigt tot Israël en hij doet dus gebed voor Israël. Dus die twee dingen horen bij elkaar natuurlijk, hè? Dat is betrekkelijk vanzelfsprekend. Maar waar bidt de apostel dan voor? Let wel, er staat niet dat de apostel voor Israël bidt. Er staat meer. Er staat precies waarvoor hij bidt dan. Ja, voor Israël, maar wat vraagt hij dan aan de Heer? Waar is zijn gebed op gericht? Waarom vraagt hij dan? Zie, en er staat erbij, het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Ja, niet meer en ook niks minder. Hun zaligheid. De apostel Paulus bidt voor de zaligheid van Israël. Dat is belangrijk. Ik weet niet zo goed hoe ik dat nou netjes zal zeggen, zodat iedereen het begrijpt en niemand er aanstoot aan neemt. Maar ik probeer namelijk duidelijk te maken dat de apostel Paulus bidt voor de zaligheid van Israël. En laat ik er dan maar bij zeggen waar hij niet voor bidt. Hij bidt bijvoorbeeld niet voor de vrede van Israël. Zelfs niet voor de vrede van Jeruzalem. Ik bedoel het nou letterlijk. Daar bidt hij niet voor. Hij bidt niet dat de Heer een zus mag geven, een zoon mag geven, vroeger regen, later regen, of dat de woestijn zal bloeien als een roos, of meer van dat soort dingen. Waar hij om bidt, is voor hun zaligheid. En hun zaligheid ontvangen zij uitsluitend door geloof. Waar de apostel Paulus het feitelijk voor bidt, is dat aan Israël het evangelie gepredikt mag worden en zal blijven worden. En dat dat zo is, blijkt uit de rest ook van deze hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11. Want de apostel Paulus zelf richtte zich hoogstpersoonlijk ook altijd in de eerste plaats tot het Jodendom. Tot het Israël naar het vlees dus. Want hij was betrokken bij hun zaligheid. Dit hoofdstuk nog, de rest van dit hoofdstuk, wat we nog niet gelezen hebben, spreekt over hoe zullen zij hem aanroepen. We hebben het net niet meer gelezen, maar er stond dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Wel zegt de apostel Paulus, vers 14, hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En dat betekent dus dat dit vers 14 nog steeds commentaar is op vers 1, waar de apostel Paulus voor bidt, waar hij toe neigt, is de prediking van het evangelie, beter moet ik zeggen de prediking van Christus dus feitelijk, aan Israël. Dat is waar hij voor bidt. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat tegenwoordig heel wat evangelische christenen vinden dat we dat nou juist niet mogen doen. Dat we nou juist niet het evangelie aan Israël mogen prediken. En wat voor reden ze daarvoor hebben, doet er niet toe. Het is in ieder geval onbijbels. Hè? De zaligheid, of het geloof, is uit het gehoor. En de zaligheid is op grond van geloof. Dat wil zeggen, niemand wordt zalig zonder dat hij gelooft in het aan hem gepredikte woord van God. We gaan niet vanzelf. Hè? Het moet gepredikt worden, het moet geloofd worden. En dan ontvangt men zegeningen, of laten we het anders zeggen dan, men wordt pas werkelijk een Israëliet wanneer men het woord van God gelooft. En daarom is maar één ding wat we kunnen doen in verband met Israël, namelijk bidden voor hun zaligheid en meewerken eventueel aan de prediking van het evangelie of het brengen van het woord van God aan en onder het natuurlijke Israël. Maar ja, datzelfde geldt ook voor de natuurlijke heidenen vanzelfsprekend. Want er is geen verschil tussen, dat zeggen deze hoofdstukken ook. Zie? Maar goed, je kunt van nature toegeneigd zijn tot Israël. Je kunt zelfs vanwege het feit dat je een kind van God bent, Israël toegenegen zijn vanzelfsprekend. Want onze Heer was nou eenmaal een Jood. Naar het vlees bedoel ik. De zaligheid is uit de Joden. Als we ons nog ergens mee verbonden voelen, dan zou het moeten zijn in de eerste plaats met Israël. En vandaar, ons eerste gebed in dat verband is dan een gebed tot hun zaligheid. En dan zegt men, ja, maar Israël heeft toch het woord van God. Israël hebben de Bijbel al veel langer dan wij. Ze zijn er veel beter in thuis. En uiteindelijk is het hun boek. Wij kunnen toch moeilijk hun de Bijbel brengen, want wij hebben hem van hun gekregen. We moeten de rollen niet omdraaien, zegt men dan. Hè? Zijn ze toch godsdienstig en ze proberen het echt en ze zijn van goede wil. En bovendien zegt men dan, en bovendien heeft de Heer hen verblind, want ze komen dan toch, ze kunnen niet eens geloven, zegt men dan. Maar dat is niet waar, hè. Het ligt andersom. Alleen diegenen die niet willen geloven worden verblind. En niet andersom. Men is niet verblind opdat men niet kan geloven. Men wil niet geloven en wordt dus verhard. We hebben er al over gesproken. Naar aanleiding van Romeinen 9. En we zullen er nog over spreken naar aanleiding van Romeinen 11. Maar het gaat erom dat Israël weliswaar actief is ook op godsdienstig gebied. Jazeker, maar wie niet? Ik bedoel, dat is de hele wereld. Dat zegt op zich niet zoveel. En verder zegt de apostel Paulus dat ook. Hij zegt, ik geef een getuigenis dat zijn ijver tot God hebben. Alleen daar koop je niks voor in gewoon Nederlands, hè? Ja, een heleboel Nederlanders hebben dat ook hoor, een ijver tot God. Zijn godsdienstig heet dat, religieus. Hebben zogenaamd ook een geloof. Ze bedoelen een godsdienst en ze zeggen, we hebben een geloof. Ze geloven niks, maar ze hebben een godsdienst. Zo ligt het eigenlijk, hè. Laat ik het maar eens goed zeggen hoe het is. Maar de apostel Paulus zegt ook, ik geef hun getuigenis, Romeinen 10 vers 2, dat zij een ijver tot God hebben. Dat wel. Maar, staat er achteraan, maar niet met verstand. Zie, dan moet ik ineens denken aan een vers wat ik niet heb aangehaald, maar wat in mijn aantekeningen staat ergens. Het is namelijk zo dat in Spreuken 16 gesproken wordt over het geloven en het niet beschaamd worden. Spreuken 16 vers 20, daarvan zegt de tweede helft, en die op de Heere vertrouwt is wel gelukzalig. Dat is ongeveer hetzelfde als wie op de steen vertrouwt zal niet beschaamd worden. Maar ik moest nu ineens denken aan de eerste helft van dat vers, want er staat in vers 20... Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden. En die op de Heere vertrouwt, is wel gelukzalig. Dat, zo'n vers noemt men een parallelisme. Er staan twee zinnen, maar die zeggen precies hetzelfde. Die op het woord verstandelijk let, is hetzelfde als... En die op de Heere vertrouwt. Want als je met verstand op het woord let, vertrouw je op de Heere. Die twee dingen horen samen. En de tweede helft van de zinnen is ook gelijk, namelijk... Die zal het goede vinden, of die is wel gelukzalig. Maar u ziet dat hier staat dat men op het woord verstandelijk moet letten. En dan staat er, en die op de Heere vertrouwt is wel gelukzalig. Wel, dan ga ik terug naar Romeinen 9, vers 33. Daar had de apostel gezegd dat men moest geloven, vertrouwen op de steen die goed gefundeerd was. Die, de rots die niet wankelt, uit Jesaja 28. En nu in vers 2 van Romeinen 10, dus dat is twee versen verder, zegt hij, ze hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. Het punt was, men moest wel met verstand een ijver tot God hebben. Men moest wel verstandelijk letten op het woord van God en erin geloven en dus in de Heere geloven. Maar het wordt niet gedaan. Ze hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. Dat is heel simpel, dat betekent dat ze hun hersens niet gebruiken. Ja, dat is niet zo leuk om te zeggen natuurlijk, omdat ook in mijn... In mijn gedachten zal ik maar zeggen, Israël toch de reputatie heeft, het natuurlijk Israël toch een reputatie heeft van intelligent te zijn, hè? Ja, belangrijke wetenschapsmensen zijn al heel dikwijls Joden. De geschiedenis is er vol van en vandaag de dag is het nog zo. Men vindt daar juist intellect, verstand. Maar je vraagt je af waarom dat verstand niet gebruikt wordt voor het letten op het woord van God. Als men dan zoveel verstand heeft, en als men dan zelf het woord van God heeft, van nature, als volk al, waarom wordt het verstand dan niet gebruikt om te letten op dat woord? Dat wordt niet gedaan, dat is wat de apostel Paulus zegt. Daarom mogen ze hem ook niet zo graag, hè? Daarom hadden ze een hekel aan Paulus, dat is nog zo. Maar het staat er echt, de apostel zegt, ik geef hun getuigenis dat zij een verijverd hebben tot God, hij wist het meer, beter dan wie ook, maar zegt hij, niet met verstand. Hoezo dan niet met verstand? Wel, dan zegt vers 3, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En dat is niet verstandig. Verstandig is om je te onderwerpen aan de rechtvaardigheid Gods, aan het recht van God. Zie? Maar, zegt de apostel, zij kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Weet u nog, dat is diezelfde rechtvaardigheid Gods als uit Romeinen 3, hoor. Rechtvaardigheid Gods, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat was 3 vers 21. Dat was de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus en die komt tot alle en over allen die geloven, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek enzovoorts. Dat was Romeinen 3. Dezelfde terminologie vindt u hier terug. Zij kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Dat is die rechtvaardigheid Gods die tot stand kwam buiten de werken der wet om en die tot stand kwam door het geloof van Jezus Christus. En dat in overeenstemming met het Oude Testament, want je vindt het daar echt. Daarom citeert de apostel in deze hoofdstukken steeds het Oude Testament. En met name dan Jesaja 28 vers 16, Spreuken 16 vers 20, wat we net gelezen hebben enzovoorts. Geloof. Maar zegt hij, ze kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Zij hadden de rechtvaardigheid Gods kunnen kennen. Want de apostel Paulus demonstreert dat het in het Oude Testament beschreven staat. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Men had het kunnen weten. Men weet het niet. Waarom niet? Omdat men het verstand niet gebruikt. Dat men geen gebruik maakt van de capaciteiten die God zelf aan de mens gegeven heeft. Ze praten over de oude schepping nu nog. Men wil niet. Dat is het hele verhaal. Want alzo ze de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Kijk, de rechtvaardigheid Gods is de rechtvaardigheid die is door het geloof. Volgens Romeinen 3. En de eigen gerechtigheid is uiteraard de gerechtigheid die uit de wet is. Die de apostel Paulus bijvoorbeeld noemt in Filippenzen, de gerechtigheid die uit de wet is. Maar ook hier in dit schriftgedeelte, we hebben al gelezen over de wet der rechtvaardigheid enzovoorts in de voorgaande verzen. En we komen er natuurlijk nog even op terug. Maar het gaat erom dat de apostel Paulus hier twee soorten gerechtigheid naast elkaar zet. De ene is de gerechtigheid Gods en dat is dus de enige echte, dat is de norm. Lagere normen bestaan voor God niet, hè? Hij geeft de normen aan en dan staat er een andere gerechtigheid genoemd, namelijk hun eigen gerechtigheid. En die komt nou eenmaal tekort. Dat is Romeinen 3, weet je wat ik net las. Rechtvaardigheid, Gods geopenbaard enzovoort. Komt tot allen over, alle die geloven, want zij hebben alle gezondigd. En zegt dan de nieuwe vertaling, komen de heerlijkheid Gods tekort of zoiets. Ik lees het niet alle dagen, dus dat weet ik niet. Hè? Maar ze derven de heerlijkheid God, zegt hier de oude vertaling. Maar ze komen tekort, ze schieten tekort. De gerechtigheid die uit de wet is, de eigen gerechtigheid, die van de mens, die schiet tekort. Dat wat wij rechtvaardig noemen, is voor God nog niet rechtvaardig. Dat wat wij een goed mens noemen, is daarom voor God nog niet een goed mens. Wat wij een goed mens noemen, heet bij God een zondaar. En wat wij een slecht mens noemen, heet bij God ook een zondaar. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd. En dat was te vaak en te veel. En derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Niet door eigen gerechtigheid, maar door Gods gerechtigheid. Die komt tot alle en over alle die geloven. Wel, dat is een kleine repetitie, nou even. He? Maar dat moet er ingehamerd zitten. Dat moet je zo goed weten. Geloof, maar dan ook geloof alleen. Van de week wees iemand mij erop. Oh, die zag hier die folder, laat eens kijken, die groene. Nou, u hebt me allemaal gehad. Er staat op de school met de Bijbel alleen. En er was een Engelsman die dat zag. En die zei, je bent in de lijn van de hervormers bezig. Hij zegt, want Luther die had ook zo'n kreet. Luther die zei, in het Nederlands was het rechtvaardigmaking, hè. Rechtvaardigmaking door geloof alleen, hè. Rechtvaardigheid of rechtvaardigmaking door geloof alleen. Hij zegt, het is een heel belangrijk woord, dat woord alleen. Door geloof alleen, de Bijbel alleen, Jezus alleen. Er is niet anders. Zie je, dat is de norm hier ook. De eigen gerechtigheid zoeken, zij op te richten, hetgeen zeer onverstandig is. En de rechtvaardigheid Gods kennen ze niet, dat is ook zeer onverstandig. Want de rechtvaardigheid Gods is gratis verkrijgbaar. Is uit genade namelijk. Komt tot geloof. En het is erg verstandig om iets wat gratis is zomaar aan te pakken. Vooral als iets goeds is. En vooral als je het zelf niet tot stand kunt brengen. Ja, alleen ja, je moet dan leven uit genade. Je moet dan bij toegeven dat je zelf niet in staat bent om te bereiken wat je bereiken moet enzovoort. En dat is de handicap. Maar het is onverstandig om zo hoogmoedig en zo hardnekkig te blijven. Ik gebruik met opzetwoorden die in het Oude Testament gebruikt worden voor Israël. Hardnekkig, niet willen buigen. Als je hem buigt, dan neem je gewoon de rechtvaardigheid Gods aan. Die komt uit het geloof van Christus en die komt tot het geloof van ons. Tot allen die geloven. Maar goed, de apostel zegt heel simpel. Hij zegt, ze kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Ze proberen hun eigen gerechtigheid op te richten. Dat kun je natuurlijk wel proberen, maar het lukt nooit, hè? Maar omdat ze dat doen, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dat wil zeggen, ze beantwoorden niet aan de eisen van Gods rechtvaardigheid. Dat is precies wat in Romeinen 8, dus twee bladzijden terug, gezegd wordt van het vlees. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet, staat er. Dat was vers 7 van Romeinen 8. Het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het onderwerpt zich de rechtvaardigheid Gods niet. En het werk ook van een Jood of van een heiden onderwerpt zich niet aan de rechtvaardigheid Gods. Dat is onmogelijk. Het is dus onverstandig om daarmee bezig te blijven. Want, zegt de apostel vers 4, want het einde der wet is Christus. Nou, dat hoef je niet alleen tegen Joden te zeggen. Dat kun je rustig ook zeggen tegen de meeste christenen hier in Nederland. Want die weten dat ook niet, hoor. Het einde der wet is Christus. Sinds er een Christus is, sinds de Christus, zo moet ik het zeggen natuurlijk, hè? Sinds de Christus er is, dat wil zeggen sinds zijn opstanding feitelijk, hè. Want sinds zijn opstanding is er een Christus, is er de Christus, hij is de opgewekte. Sindsdien is de wet beëindigd. We hebben dat al gezien naar aanleiding van Romeinen 6 en Romeinen 7. Het einde der wet is Christus, staat er. En de wet was een middel om een eigen gerechtigheid op te richten. Het faalde. Want de mens faalde, Romeinen 7. Maar het geeft niet, want het einde der wet is Christus. Die wet is beëindigd en dan staat er, het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Ja, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En dat geloof staat tegenover de wet hier. Rechtvaardigmaking door geloof alleen. Zie, niet door geloof en wet, maar door geloof alleen. En dat is wat hier staat. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Het is een heel simpele waarheid. Dus dat dus sinds de opstanding van Christus, dat is de uiterste datum, maar sinds de opstanding van Christus niemand meer onder de wet is. Althans niet door God onder de wet geplaatst is. Sommigen denken dat Israël nog onder de wet leeft. En sommigen zeggen het zou niet moeten, want ze zouden eerst tot geloof moeten komen. Maar aangezien ze niet tot geloof zijn gekomen, leven ze nog onder de wet. Dat is ook fout. Ze leven ten onrechte onder de wet. Net zo goed als dat ze ten onrechte niet tot geloof gekomen zijn. Maar er is niemand die vandaag aan de dag onder de wet leeft. De wet is opgehouden bijna 2000 jaar geleden inmiddels. Hè? 19,5 eeuw geleden. Hè? Maar toen werd de wet beëindigd. Het einde der wet is Christus. Maar de bevrijding van de wet houdt nog niet in dat iemand dan ook behouden is. Want dat is punt 2. Kijk, Abraham heeft nooit onder de wet geleefd. Maar dat betekende niet dat hij dus automatisch behouden was omdat hij niet onder de wet was. Zie. Het punt is dat hier staat het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Kijk, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus is de wet vervuld en dus beëindigd. Niemand is onder de wet, althans niemand wordt door God onder de wet gehouden. Maar juist omdat de wet beëindigd is, is er een mogelijkheid om onder de genade geplaatst te worden. Zelfs onder de heerschappij van de genade geplaatst te worden. Maar dat gebeurt met degenen die geloven. Dat is het principe wat hier naar voren gebracht wordt. Men is bevrijd van de wet. Iedereen is bevrijd van de wet. Maar slechts als men gelooft, is men gerechtvaardigd. Dat is eigenlijk niet helemaal het onderwerp hier, maar ik vind het toch nuttig om er even op in te gaan. Dat is namelijk de achtergrond van de Hebreeënbrief, met name de eerste 2-3 hoofdstukken van de Hebreeënbrief, met name Hebreeën 3 en 4 trouwens, ja. Daar wordt namelijk ingegaan op de positie van Israël die verlost was uit de woestijn. Dat wil zeggen verlost was uit de slavernij. En de slavernij in Egypte was een beeld van de slavernij later onder de wet. Israël was in de woestijn verlost uit Egypte, uitgetrokken, maar daarom nog niet in Canaan. Zie? Want de beloofde erfenis die lag in de toekomst. En toen de Heer in de woestijn tot Israël sprak, zei de Heer straks, wanneer gij in uw land gekomen zult zijn, wat ik u geven zal. Ik sprak allemaal over de toekomst. Dus een boodschap met betrekking tot de toekomst. Israël was weliswaar verlost uit de slavernij, maar nog niet in Canaan. En dat is de positie van de natuurlijke mens en ook van Israël vandaag aan de dag. Heel Israël, ook het natuurlijke Israël, is verlost uit de slavernij, dat wil zeggen de slavernij van de wet. Zie? Maar bevindt zich dus in een woestijn. En het merkwaardig is ook dat het land wat vroeger een land was van melk en honing, volgens de schrift, dat wij dat eigenlijk alleen maar kennen als een woestijn. Nou ja, niet in de propagandafolders. Maar het is een woestijn. Met heel veel moeite wordt het voor een deel in cultuur gebracht. Ik zal nooit vergeten dat iemand die was naar Israël geweest en die had daar een film van gemaakt, maar kennelijk was dat zijn eerste film die hij ooit maakte. Dus de persoon die was in de trein gaan staan bij het open raam en had zo de camera naar buiten gehouden. En dat duurde zo'n half uur geloof ik of zoiets. Ongeveer. Hè? Maar zo ongeveer was dat. Dat wil zeggen, er was niet veel te zien, maar de kleur was duidelijk. Het was allemaal geel. Zandgeel. Ja, als je namelijk niet je plaatje kiest, dan krijg je hoe het echt is, hè. Nou, geel, een woestijn. En dat is het tot vandaag aan de dag. Het grootste probleem, hoe men het land in de cultuur brengt, hoe men het kan bevloeien. Maar de tragiek is dat de methoden die vandaag worden aangewend om het land vruchtbaar te maken, zijn de methoden van Egypte, van het natuurlijke Egypte. Waarbij het water uit de grond komt, uit de rivier en verspreid wordt over het land. Maar het grote Bijbelse verschil tussen Canaan en Egypte is dat in Egypte het water, de vruchtbaarheid, komt uit de aarde zelf. En dus feitelijk uit de afgrond en uit de dood. Ja, daar komt het op neer. Sluizen des afgronds. Maar dat in Israël het water, dus de vruchtbaarheid, komt uit de hemel. En precies op tijd. Precies wanneer het nodig is. De vroege en de spade regen heet dat in de schrift. Dat was vroeger zo. De tragiek is dat het niet meer regent in Israël. Israël of Palestina is een woestijn geworden. En het wordt tegenwoordig dan vruchtbaar gemaakt door het te bevloeien op de manier die gebruikelijk was in Egypte. En zo onderscheidt Israël zich in niks van Egypte. Dat is een tragiek. Maar zo hoeft het niet en zo hoort het ook niet. Maar het punt is, Israël is bevrijd uit het dienstenhuis. Bevrijd van de wet. Maar bevindt zich letterlijk en figuurlijk dus in de woestijn. En het punt is dat alleen de gelovigen Kanaan binnenkwamen. Er waren er meer dan 600.000 verlost uit Egypte. Ja, dat zegt dus niks. Want die waren niet in Kanaan. Want maar 2 van de 600.000 kwamen uiteindelijk in Kanaan. 1 die van nature een Jood was. En 1 die van nature een heiden was. Hè? Ja, dat is het verhaal. En dat is de situatie van Israël vandaag ook. In de woestijn. Verlost van de wet. Men probeert de wet te onderhouden. Men zegt zelf, het kan helaas niet, want we hebben geen tempel. Dus kunnen we ook de wet niet onderhouden. Dat is zo, natuurlijk. Hè? Die rituelen van de wet, die vereisen dat er een tempel is. Maar goed, die tempel is er niet, dus men kan de wet niet onderhouden. En nou zegt men, ja, sorry, maar dus heeft men geen paaslam, maar alleen een poot van het paaslam of zo, hè. Want, ja, er is helaas geen tempel, enzovoort. Maar ja, er is niemand die hen gezegd heeft dat die wet onderhouden moest worden. Er is niemand die zegt dat het paaslam geslacht moest worden. Onze paastafel bevindt zich geen paaslam. Alleen brood en beker nog maar. Zie? En een tempel hebben wij ook. En we maken er zelfs deel van uit. Kijk, het punt is dus dat het einde de wet Christus is. Dat is het eind van de bedeling van de wet, van de regering, van de heerschappij van de wet. Maar de bedoeling is dat daarna in ieder geval de mens gerechtvaardigd wordt door geloof. En wanneer men niet gelooft, is men toch vrij van de wet. Maar als je zelf verkiest onder die wet te willen leven, nou ja, dan zie je maar. Maar het is niet naar de wil van God in elk geval. Naar de wil van God is dat we geloven het woord. En als gevolg daarvan rechtvaardig gerekend wordt. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En dan gaat eigenlijk de lijn hier in Romeinen 10 verder in vers 11. Ik zeg dat nu vast en bij vers 11 zeg ik het weer. Maar normaal zou je kunnen verder lezen in vers 11. Want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Zit u wel, dat is commentaar op vers 4. Vers 4 zegt, tot rechtvaardigheid van ieder die gelooft. En dan, want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Zodat je in dit verband dus vers 5 tot en met 10 kunt overslaan. En let wel, in vers 11 zijn we dan niet alleen terug bij vers 4, maar zijn we eigenlijk terug bij vers 33 van hoofdstuk 9. Nog steeds over de steen waar je niet over moet struikelen, maar waarop je moet bouwen. Zie? Maar goed, niettemin vinden we die versen 5 tot en met 10 hier tussenin. En die staan hier om aan te geven dat de apostel Paulus hier spreekt niet over iets nieuws, niet over een eigen vondst, niet over een eigen godsdienst die hij heeft uitgedacht. Daar wordt hij tegenwoordig van beschuldigd, hè. Maar hij spreekt over dingen die in het Oude Testament staan. Ik zeg met opzet niet oud-testamentische dingen, want dat leidt tot verwarring. Het zijn dingen die in het Oude Testament staan. Ze behoren niet werkelijk bij het Oude Verbond, maar het Oude Testament, dat wil zeggen de boeken Genesis tot en met, wat is het, Malachi, is niet allemaal Oude Verbond, immers. Hè? Het Oude Verbond spreekt alleen over de periode vanaf Mozes tot Christus. Van Mozes tot Christus, want Christus is het einde der wet. Daarvoor heet het weliswaar Oude Testament, maar het was niet echt het Oude Verbond. Hè? Dus je moet een beetje voorzichtig zijn met de uitdrukkingen. Maar waar het om gaat is dat de apostel laat zien dat deze waarheden die hij predikt, dat die wel degelijk in de schrift, in het Oude Testament gevonden worden, en dus ook in de Tenach, dat wil zeggen in de Bijbel, voor zover het Jodendom die accepteert. Tot vandaag aan de dag. Het Jodendom accepteert niet het Nieuwe Testament, maar althans een godsdienstige Jood accepteert wel het Oude Testament. Genesis tot en met Malachi zei het dan, dat de boeken wat in een andere volgorde staan, maar dat is niet zo belangrijk. Maar het gaat erom dat de apostel Paulus nu zegt dat de waarheden die hij predikt, namelijk rechtvaardigheid of rechtvaardiging door geloof alleen, dat die geschreven staan inderdaad in het Oude Testament. En wat doet hij dan? Wel, dan zegt de apostel in vers 5. Daar staat, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat zijn aangehaald te zijn in Leviticus 18 vers 5, staat er bij mij bijgedrukt, ik zeg het maar. Maar zo staat het inderdaad in de wet, in het Oude Verbond. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Doet dit en gij zult leven.
Dus niemand.
Nee, het punt is dat niemand dat kon. Maar in plaats van dat men dat nou gewoon zegt, wij kunnen dat niet, zei men, al wat de Heere geboden heeft, wij zullen het doen. Wat op zich een zeer vrome uitspraak is, maar het getuigt niet van zelfkennis. En ook niet van kennis van de Heer.
Huh? Was dan de Oud-Testamentische gelovige, was dan die ook direct eigenlijk onder de wet vandaan gehad?
Ja, daar moet ik ja op zeggen. Het punt is, en dat wil ik nog wel een keer uitdrukkelijk stellen, dat de wet in feite niets van doen heeft met de weg tot persoonlijke zaligheid. Want die weg was er al voor de wet. Dat was de rechtvaardiging uit geloof, dat is altijd al zo geweest. Er was weliswaar nog geen nieuw leven, maar er werd nieuw leven beloofd. Dat is het enige verschil met nu. Nu is er nieuw leven, want nieuw leven is er in de opgewekte Christus. En dat was het toen dus nog niet. En dat is het bekende verschil tussen de Oud-Testamentische gelovigen en de Nieuw-Testamentische gelovigen. De Nieuw-Testamentische gelovigen worden wedergeboren op het moment dat ze tot geloof komen. En ontvangen dus dat nieuwe leven, terwijl de Oud-Testamentische gelovigen wachten op dat nieuwe leven en dat ontvangen ze bij hun opstanding. Maar wij zijn al opgestaan al voordat we gestorven zijn, dat is waar de Heer ook over gesproken heeft. Dat is het verschil. Maar de wet is in feite iets wat gegeven is in eerste instantie aan het volk. Het gaat om het collectief. Het gaat om het leven van de staat Israël als zodanig. Als de staat de wet hanteert, dan zal die staat leven. En dat kan natuurlijk alleen maar wanneer de leden van die natie, de leden van die staat dat doen.
Hoe lang heeft die wet geduurd, 400 jaar?
De wet? Ja. Nee, als u het mij vraagt, zeg ik 1656 jaar. Ja. Maar dat kan ik niet bewijzen. Maar de wet heeft geduurd van Mozes tot op Christus. Dus iets van anderhalve eeuw, terwijl de totale Oud-Testamentische periode toch zeker 4000 jaar geduurd heeft. Zodat u maar ziet dat de geschiedenis van Israël onder de wet het kleinste deel is van de Oud-Testamentische geschiedenis. Is wel het meest over geschreven, dat is waar. Maar het is het kleinste deel van de geschiedenis. Hè? De mensheid bestaat nu sinds Adam iets van 6000 jaar, waarvan maar dik 1500 jaar Israël onder de wet geleefd heeft, dus het is bepaald niet van overwegend belang. Maar het gaat er nu om dat de wet gegeven werd aan het volk en dat het nationale bestaan van het volk ook afhing van hoe het volk de wet onderhield, dat is waar. Maar de persoonlijke mens, dat wil zeggen de individu, de Jood, de Israëliet, die kon tot God komen simpelweg op grond van geloof. Het had niks te maken met de huishouding van de wet. De apostel Paulus zegt in Galaten 3 dat de wet die na 430 jaar kwam, dat hij de belofte niet teniet gedaan heeft. De belofte duurde namelijk 430 jaar en toen kwam de wet daarnaast. Daarbij staat in Galaten. De fout die wel eens gemaakt wordt, is dat men denkt dat de bedeling van de wet volgt op de bedeling van de genade. Volgt op de bedeling van de belofte, maar dat is natuurlijk niet goed. De bedeling van de belofte was er inderdaad eerst, maar die hield niet op toen de wet kwam. En in feite bestaat de bedeling, de huishouding van de belofte nog steeds. Want ook wij hebben deel gekregen aan diezelfde belofte die nog niet vervuld is. Dus wij leven nog steeds onder diezelfde belofte, hoor. Maar de Galaten 3 zegt, de wet die na 430 jaar gekomen is, doet de belofte niet en niet, maakt de belofte niet krachteloos. Dat wil zeggen, in de dagen van de wet kon een Israëliet leven onder de wet, maar hij leefde tegelijkertijd ook onder de belofte en dus feitelijk onder de genade. Niet dat de genade heerste, dat is een ander principe. Maar zijn geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat was bij Abraham al zo, onder de wet was het ook zo. Daar heeft de wet namelijk niks meer uit te staan.
Hè?
Ja, de wet was een soort tuchtmeester en dat gold ook nog maar tot Christus. Het argument wat men tegenwoordig gebruikt voor dat de gelovige als dankbaarheid de wet moet volbrengen, is een argument wat thuis hoort onder de bedeling van de wet bij de gelovige Israëliet, die verondersteld werd wel degelijk als lid van het volk zoveel mogelijk te leven in overeenstemming met de wet. Dat is waar, omdat het hun ook nationaal zou goed gaan. Maar ik heb al eens eerder gezegd, er zijn heel wat gelovigen geweest die in die dagen geleefd hebben, die het ook uitstekend ging. Maar met de natie ging het in die dagen niet zo best. Ik bedoel, dat staat los van elkaar. En dat is vandaag ook zo. Wij hebben ook niet zo'n tuchtmeester. Niet die. Ja, we hebben wel een tuchtmeester, maar dat is niet de wet. Als er al iets is wat ons leidt, nou, daar hebben we al over gesproken. Romeinen 8 was dat. Weet u nog, Romeinen 7, bevrijd van de wet. Die een tuchtmeester was tot Christus. En Romeinen 8 zegt, wij worden geleid door de geest die in ons woont, door Christus zelf dus. Want het einde der wet is Christus. Christus vervangt de wet. Vroeger werd men geregeerd door de wet. Diende men de wet, diende men dus het oude verbond. Wij leven onder het nieuwe verbond. Wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Wij zijn daartoe bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van geest en niet van letter. En de geest is Christus. Dat is 2 Korinthe 3. Voor wie het kent, die zal het herkennen. En anders kan ik het toch zo gauw niet uitleggen. Maar inderdaad, een gelovige onder het oude verbond leefde gewoon vanuit het geloof en vanuit de belofte aan Abraham. En dat is waar de apostel Paulus ook hierbij aansluit en waar de bedeling van de genade ook op aansluit, op diezelfde belofte. En de wet staat daar volledig naast. Dat is wat hier uiteengezet wordt. Maar goed, onder de wet gold de mens die deze dingen doet, die zal door dezelfde, dat wil zeggen door de wet, leven. Dat klopt ook. Je hebt bijvoorbeeld dat gebod van eert uw vader en moeder, omdat het u wel gaat, omdat gij een lang leven zult hebben hier op aarde. Maar dat gaat om aards leven. Niet om nieuw leven, niet om opstandingsleven. Het gaat om aards leven. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar daarbij gaat het om leven wat tot stand gebracht wordt, wat geërfd wordt door de natuurlijke mens. En daarom is het natuurlijk leven en dus toch vergankelijk. Dan schieten we er niks mee op. Maar hier gaat het om wat anders. Er staat de rechtvaardigheid die uit de wet is, die zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar dat is de rechtvaardigheid voor zover die door de wet is. Maar dan krijgen we vers 6, waar de apostel zegt, maar de rechtvaardigheid die uit geloof is, spreekt al dus, dubbele punt. En dan komt er, dan staat er, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? En dan vers 7. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? En dan vers 8. Maar wat zegt de rechtvaardigheid die uit het geloof is? Die zegt, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs het welk wij prediken. Kijk, dit zijn heel moeilijke versen. Als je ze hier leest in Romeinen 10. Dat is echt waar, dat is echt moeilijk. Maar je moet ze ook eerst ergens anders lezen. Want dat is het hele verhaal, hè? Dit is wat apostel Paulus aanhaalt uit de wet. Uit Deuteronomium namelijk, uit Deuteronomium 30. En daar moeten we dus even naartoe. Want in Deuteronomium 30 vinden we die belangrijke profetie over de ook nu nog toekomstige wedergeboorte van Israël. Het herstel van Israël. Er staat bij mij boven het hoofdstuk, beloften van verlossing. En nog één vers eerder, dat is vers 29 van hoofdstuk 29. Daar wordt gesproken over de verborgene dingen. En dat deed de apostel Paulus ook later nogal eens. He? Want de verborgene dingen zijn de dingen die verband houden met de gemeente. Met deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid, Efeze 3. Die worden hier genoemd, Deuteronomium 29 vers 29. En dan daarna volgt uiteraard een profetie over het herstel van Israël, over de bekering van Israël. Want dat komt na de roeping van de gemeente. Wanneer de verborgenheid vervuld wordt, dan zal Israël tot bekering komen. Het wordt hier dus in Deuteronomium 30 verteld. Maar interessant is te zien hoe dat dan gebeurt. Want dan staat er, ik moet eens even kijken, en lees ik vers 8, maar daar staat over die toekomstige bekering van Israël, daar staat, gij dan zult u bekeren en der stemmen des Heren gehoorzaam zijn en gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebieden. En dan zegt men, zie je wel, Israël moet zich houden aan de wet. Er staat hier, moet zich bekeren en doen al de geboden enzovoorts. Die ik u heden gebieden. Zie, zeg maar, Israël moet de wet volbrengen. En pas als ze dat doen, dan zal de Heer hen zegenen enzovoorts. Maar laten we maar eens verder lezen. Er staat in vers 9, en de Heer uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand. Dat wil zeggen, de nadruk ligt op de Heer uw God. Hè? De Heer uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand. In de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beest en in de vrucht uw lands ten goede. Want de Heer zal wederkeren. Dat wil zeggen dat het hier gaat om de wederkomst van Christus. Ja, ja. In Deuteronomium. Ja, ja. Het is pas bij de tweede komst van de Messias. Israël had het kunnen weten. Zelfs in de dagen van de Heer Jezus had men het kunnen weten. Hier staat het. De Heer zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede, gelijk als hij zich over uw vaderen verblijd heeft, wanneer gij der stemme des Heeren uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen die in dit wetboek geschreven zijn, wanneer gij u zult bekeren tot de Heer uw God met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat wil zeggen, nog eens een keer, men moet zich houden aan deze geboden. Men moet die geboden doen. En dan zouden wij zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Nou, lezen we weer verder, vanzelf. Want ditzelfde gebod, niet een ander gebod, ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebieden, net als in vers 8 dus, dat is van u niet verborgen en dat is niet verre. Dat wil zeggen, het is niet moeilijk te vinden en het is ook vlak in de buurt. Het is bereikbaar. En wij zeggen, ja, maar je kunt de wet niet volbrengen. Nou staat hier, het is niet verborgen en het is niet verre. En dan komt vers 12. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen dat hij het voor ons halen. En ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. En dit vers wordt aangehaald in Romeinen 10. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen, ten hemel opklimmen, wordt het daar gezegd, hè? In vers 6 van Romeinen 10. En hier in Deuteronomium 30 vers 12 snappen we misschien niet wat het vers betekent. Maar de apostel Paulus is zo goed het even te verklaren in vers 6 van Romeinen 10. Want daar staat, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of, meer Hebreeuws, hetzelfde is de Messias van boven halen. En dan gaan we terug naar Deuteronomium 30. Lees ik het vers weer. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen dat hij het voor ons halen. Eigenlijk dus dat hij hem voor ons halen. En ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. En het gaat om dat woord en de mogelijkheden om dat woord te doen. Nou, men veronderstelt hier in Deuteronomium 30 vers 12. Dat je capaciteit ervoor moet halen uit de hemel. Een bekwaamheid moet hebben uit God. Herkent u dat? Want onze bekwaamheid is uit God. Ja, 2 Korinthe is dat, hè? Zeker, inderdaad. Maar hier wordt verondersteld, maar dan moeten we het wel uit de hemel gaan halen, want zo gaat het niet. Maar wordt hier gezegd, dat dit hoeft niet, zo ver weg is het niet. Nee, het is een goede gedachte, maar het is iets te ver weg geredeneerd. Zo ver hoef je niet namelijk. En dan vers 13. Hoef je dan niet naar de hemel te gaan? Waar moeten we het dan halen? De andere kant op. Soms, het is ook niet op gene zijde ter zee om te zeggen, wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. Maar uit Romeinen 10 blijkt dat gene zijde der zee niet de overzijde der zee is, horizontaal, maar de overzijde der zee, namelijk verticaal, de bodem van de zee. En eigenlijk helemaal geen bodem. Want de zee is in de Bijbel hetzelfde als de afgrond. En de afgrond is het dodenrijk. Zo was Jona in de diepten van de zee. In de buik van de vis, maar in de zee. Maar hij sprak vanuit het dodenrijk, staat er. Zie. Met andere woorden. Deze zaligheid, volgens Romeinen 10. Die hoeft niet gehaald te worden in de hemel. Om het af te brengen. Het hoeft ook niet gehaald te worden uit de hel, uit het dodenrijk dus, om het op te brengen. Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen, staat er immers in Romeinen 10 vers 7. Of wie zal in de afgrond, zie je wel, in het Oude Testament staat zee. Hier staat afgrond, want het is hetzelfde. Dat blijkt hier alleen al uit, hè? Zie dat je geen woordenboek nodig hebt. Je hebt alleen maar een Bijbel nodig. Wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Het punt is dat men dus drommels goed weet dat die rechtvaardigheid, of laten we zeggen de mogelijkheid om de wet te doen, dat die gehaald zou moeten worden. Of uit de hemel of uit de hel, maar hier op aarde is het niet. Zie? En dat is terecht. Alleen, er is iemand afgekomen uit de hemel naar de aarde. Hoe we die te halen, hij is zelf gekomen. Er is iemand uit de dood gekomen, teruggekeerd zal ik maar zeggen. Die hebben we niet hoeven halen, hij is zelf gekomen. Dus daar is al in voorzien. Want, zegt de apostel in Romeinen 10, het slaat op Christus. Het is niet het, maar het is hem. En dan wordt dus vastgesteld in Deuteronomium 30 dat het niet ver gehaald hoeft te worden, dat er geen onmogelijkheden zijn, maar dat het dichtbij is, dat er dichtbij mogelijkheden zijn om het woord te gehoorzamen en te doen naar al deze geboden die de Heer heden geboden heeft. En dan ben ik in vers 14. Want dit woord is zeer nabij u. Dit woord uit vers 14 van Deuteronomium 30 is hetzelfde als ditzelfde gebod uit vers 11. Of hetzelfde als de geboden die ik u heden gebieden uit vers 8. Hè. Dit gebod, dit woord, deze geboden. Niet wetten, geboden, namelijk woord. Want geboden hebben te maken met woord. Alle woord is geboden. Dat is belangrijk, want in het Nieuwe Testament lezen we over het bewaren van de geboden des Heren en zo. Dat zijn niet de 10. Nee, het zijn de bewaren van de woorden des Heren. Je moet weten wat die dingen betekenen uiteraard. Hè? Nou, hier staat het. Want dit woord is zeer nabij u. Ja, je moet er bijna om lachen. Het is inderdaad zeer dicht in de buurt, mag ik wel zeggen. Hè? Want er staat, het is in uw mond en in uw hart om dat te doen. Kijk, het punt is, ik zeg altijd maar, de wet is er om gedaan te worden, maar niet met de handen, maar met de mond en met het hart. Zie? En dat wordt hier ook gezegd. Dit woord is zeer nabij met je mond en je hart om dat te doen. En dat blijkt ook wel, vers 7 die gaat dan verder met, maar indien uw hart zich zal afwenden en gij niet horen zult, niet indien uw handen of uw voeten zullen zich afwenden, nee, indien uw hart, waarmee men gelooft dus, zich zal afwenden en gij niet horen zult, enzovoort, dan enzovoort. En dan worden de vloeken over Israël aangekondigd. En dan komen we in vers 19, dat wil ik toch even lezen. Want daar staat, ik neem heden tegen u lieden tot getuigen, de hemel en de aarde, het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De hemel en hel feitelijk heeft u voorgesteld. De zegen en de vloek. En wat staat er dan? Dat moet je goed lezen hoor. Goed, er staat, kies dan het leven. Ja, wij hadden vroeger een vrachtwagen, die was helemaal paars geschilderd, geloof ik. En er stonden grote letters op, kies het leven. Er stond nog wat meer op ook, maar een van de kreten erop was, kies het leven. Dat was de toenmalige tentwagen van mijn vader. Hè? Maar dat is uit dit vers ontleend, kies het leven. Hebben we wat te kiezen dan? Ja, wij wel, maar zij ook. Er staat in de wet, het staat in Deuteronomium. Het leven kon je gewoon kiezen, dat hoef je niet te verdienen met de handen. Niet bewerkt aan het leven of zoiets, of verdient aan het leven. Maar kies. En de kiezen doe je gewoon met je hoofd, of met je hart, of met je mond. Je roept gewoon mijn, op het juiste tijdstip, hè? Dat is kiezen. Hè? Ja. Ja, maar ik bedoel, maar zo eenvoudig is het. Liefhebbende de Heer uw God, zijn er stem gehoorzaam zijnde en hem aanhangende, want hij is uw leven en de lengte uw dagen. Over leven gesproken, hè? Hij is de lengte uw dagen. Opdat gij blijft in het land dat de Heer uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te zullen geven. Want wie niet gelooft uiteindelijk en wie niet het leven kiest, wordt verwijderd uit het land. En dat betekent niet alleen ballingschap bij gelegenheid, maar dat betekent gewoon ook de dood. Want dat is ook de meest voor de hand liggende wijze waarop men uit het land verwijderd zal worden. En dat gebeurt dan ook in de toekomst weer, namelijk in de grote verdrukking. Maar het punt is nu dat hier in Romeinen 10 de apostel dit schriftgedeelte Deuteronomium 30 aanhaalt en verklaart. Hij zegt in de hemel opklimmen, wil zeggen Christus halen en afbrengen. En de afgrond nederdalen wil zeggen Christus uit de doden opbrengen. En dan zijn we in vers 8 van Romeinen 10. Maar wat zegt de rechtvaardigheid die uit het geloof is? Let wel, Deuteronomium 30, de verse die we lazen, behandelen de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dat is vers 8 van Romeinen 10. En het is precies als Deuteronomium 30, vers 14. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Nou, zegt de apostel, dit is het woord des geloofs uit welk wij prediken. Ik hou me aan de wet, aan Deuteronomium bijvoorbeeld. Want het is natuurlijk maar bijvoorbeeld. Hè? En hij wekte hen op om het leven te kiezen. Dit is het woord des geloofs uit welk wij prediken. Dit woord is namelijk in de mond en in het hart. Vers 9, namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Dat is al. Hoe doen we de wet? Met het mond en het hart. We geloven de wet. Zoals we besproken hebben naar aanleiding van Romeinen 7. Het vlees, onze handen zal ik maar zeggen, onze voeten, die dat onderwerpt zich der wet Gods niet. Dat is een onmogelijkheid. Maar wij kunnen wel met ons gemoed instemmen met de wet. En de wet dus, dat wil zeggen de woorden Gods geloven. Echt, als ik praat over wet heb ik het niet over 10 geboden. De Bijbel ook niet. Over wat God gesproken heeft. Al wat God gesproken heeft, spreekt over Christus en over de weg tot rechtvaardigmaking. De weg dwars door dood en opstanding enzovoort. En wie dat gelooft, die heeft eeuwig leven. En die heeft de Heer zelf, want hij is de lengte uren dagen, stond er. Hè? Dat wordt mooi uitgedrukt. Hè? Hij is de lengte uren dagen. Hij is ons leven, dat is wat de apostel Paulus dan ook predikt. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Of een andere plaats, Christus die ons leven is, enzovoorts. Hè? En u ziet dat we zo ook in de wet kunnen vinden dat de mens slechts door geloof gerechtvaardigd wordt. Hij heeft het woord van God alleen maar te accepteren. En daar gaat de apostel dan ook verder op in de rest van dit hoofdstuk. Maar daarover meer na onze onderbreking. We waren gebleven bij vers 10. Het ging dat gedeelte van vers 5, vers 5 tot en met 10, wat een toelichting gaf op het feit dat rechtvaardigheid komt tot een ieder die gelooft. En vers 5 tot en met 10 geeft dan een commentaar op Deuteronomium 30, waar dezezelfde waarheid fundamenteel beschreven staat. Dat men namelijk met het hart en met de mond gehoorzaamt aan de wet. Ik weet wel, er wordt wel eens verschil gemaakt tussen het geloven met het hart en met het belijden met de mond. En inderdaad, er zit natuurlijk wel een verschil tussen. Maar we moeten toch in de gaten houden dat het in principe gaat om hetzelfde. Het gaat namelijk om dat wat in de mond is. Dat is namelijk het woord. Dat wat met de mond gesproken wordt, dat behoort ook in het hart te zijn. Dat je dat op twee verschillende manieren kunt zeggen, dat is natuurlijk duidelijk. Maar het gaat om één principe, namelijk het vasthouden van het woord. Dat doen we met het hart en waar het hart vol van is. Zie je wel? Dat is hetzelfde dus. Daar loopt de mond van over en daar gaat het om. Het blijft natuurlijk wel zo dat we kunnen vaststellen dat men met het hart gelooft ter rechtvaardigheid, zoals er staat in vers 10. Dat betekent dat men behouden wordt op grond van geloof, met het hart uiteraard. En dan staat er, en met de mond beleidt men ter zaligheid. En voor zover dit wat toevoegt aan het voorgaande, moet dan vastgesteld worden dat het belijden met de mond inderdaad loon met zich meebrengt of met zich mee kan brengen. Goed, maar dat is niet wat hier geleerd wordt in dit schriftgedeelte. Dat is wat we elders in de schrift leren. En het lijkt me dan ook niet zo erg voor de hand te liggen om er daar nu op in te gaan in verband met dit schriftgedeelte. Want dit schriftgedeelte, deze hoofdstuk, in ieder geval dit hoofdstuk, spreekt over dat men de woorden Gods, de geboden dus, moet geloven om behouden te worden. En daar gaat het maar om. Dus niet met de handen, maar met het hart of desnoods met de mond en dan houdt het op. Terwijl rechtvaardigheid die uit de wet is, dat gaat met de handen en met de voeten. Maar dit gaat met het hart en met de mond. En dat is voldoende. Wel, ik kan het ook niet nalaten om nog weer een keer naar Spreuken 16 te gaan. Dat is het vers waar we al op gezinspeeld hebben naar aanleiding van wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Spreuken 16, dat was vers 20 waar we dat lazen. Het eind van Spreuken 16 vers 20 was, en die op de Heere vertrouwt is wel gelukzalig. Maar het is toch interessant om nou eens door te lezen Want dan blijkt namelijk dat de apostel Paulus niet alleen een commentaar heeft gegeven in dit schriftgedeelte op Deuteronomium 30, maar in feite ook op dit schriftgedeelte uit Spreuken 16. Want er staat vervolgens in vers 21 van Spreuken 16, de wijze van hart, zie, daar heb je het hart, de wijze van hart zal verstandig genoemd worden en de zoetheid der lippen zal de lering vermeerderen. Dat heb je ze bij elkaar. Het hart en de mond. Het hart en de lippen. Ziet u wel? En dan gaan we verder. Vers 22. Het verstand dergene die het bezitten is een springader des levens. Ja, ja. Het verstand dergene die het bezitten. Zie? Die wijsheid bezitten, die het woord Gods bezitten, die dat kennen. Hun verstand is een springader des levens. Dat wil zeggen, dat verstand brengt nog veel meer andere dingen voort. Blijft leven. Hè? Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan weet u waar zo'n uitspraak van de Heer vandaan komt. In Johannes 4 tegen de Samaritaanse vrouw. Dat komt hier uit Spreuken 16 bijvoorbeeld. Daar staat er. Een springader des levens. Op grond van dat woord. En dat woord is immers het water. Dus het verstand dergene die het bezit is een springader des levens. Maar de tucht der dwazen is dwaasheid. De tucht der dwazen. Ja, de tucht der dwazen, dat is de tucht, dat is het leven onder de wet. Van gij zult niet dit en gij zult niet dat. Enzovoorts. Maar het heet hier de tucht der dwazen, om een duidelijke reden natuurlijk. Want dat is zonder verstand, immers. En de tucht der dwazen is dwaasheid. We moeten verstand gebruiken, niet om elkaar de tucht op te leggen, maar verstand gebruiken om het goede te vinden zoals er staat. En op de Heere te betrouwen, met het verstand acht te geven op de woorden Gods. Enzovoorts. En dan zal dat worden een springader des levens. En zo gaat het verder in vers 23. Het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig. Heb je ze weer? Het hart en de mond bij elkaar. Het hart van de wijze. Ja, niet het verstand van de wijze. Het hart van de wijze. Het gaat namelijk om, niet of die wijze zo verstandig is, maar in de eerste plaats of hij gelooft. Daaruit blijkt trouwens zijn verstand. Als hij verstandig is, gelooft hij. Dus het gaat om het hart van de wijze. Het hart eens wijze maakt zijn mond verstandig. Dat wil zeggen, dat verstand komt naar buiten via de mond. En zal op zijn lippen de lering vermeerderen. En het is duidelijk dat dit vers parallel loopt met de voorgaande. Over die springader des levens. Hè? Springader des levens die via de lippen naar buiten komt. Het hart eens wijze maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen de lering vermeerderen. Dat is een lering die met leven te maken heeft uiteraard. Nou, enzovoort. Jij kunt natuurlijk doorlezen, maar het gaat om dat hier precies hetzelfde principe naar voren gaat. Het hart en de mond van degene die verstandig is. En daar gaat het in Romeinen 10 over. Israël had een ijver tot God, maar niet met verstand. Want als het met verstand geweest was, hadden ze geweten dat het niet ging om handen en voeten, maar om hart en mond. En dat is wat de apostel zegt. Zie? En zo is dit schriftgedeelte een commentaar op deze verse uit Spreuken 16. Maar net zo goed een commentaar op Deuteronomium 30. En ongetwijfeld zijn er nog veel meer van deze schriftgedeelte. Ik denk met name op Psalm 119. Daar ben ik vers, weet ik zo gauw niet. Maar daar is hij een beetje te lang voor. Hè? Maar dat gaat ook over de woorden des Heren, de geboden enzovoorts. Die overwogen worden, die in het hart zijn, die in het verstand zijn enzovoorts. Het gaat om precies hetzelfde beginsel. Nou goed, maar daarmee komen we weer terecht bij Romeinen 10. Maar dan vers 11 nu. Want de schrift zegt. En al deze versen spreken over wat de schrift zegt. Want de schrift zegt, kijk, dat is het kenmerk van geloof. De schrift zegt. Dat is het enige waar het om gaat. De schrift zegt. En alleen de schrift, hè? Juist. Want de schrift zegt. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Nou wordt het tijd om het op te zoeken, hè? Jesaja 28. Ja, ja. Jesaja 28. Ik meen me te herinneren dat ik dat schriftgedeelte al eerder heb aangehaald in verband met de wet enzovoorts. Het woord des Heren wat voor Israël geworden is, gebod op gebod, regel op regel enzovoorts. Het gaat erom dat Israël de wet des Heren, het woord des Heren, alleen nog maar zag als een verzameling geboden. U leest dat in vers 10 en in vers 13. En in vers 12 zegt, want zij hebben niet willen horen. Ze hebben wel de woorden van God ontvangen, maar het is voor hun niet anders geweest als een verzameling geboden en regels. En ze hebben gedacht het te moeten doen, maar ze hebben niet begrepen dat het ging om het te horen. Ze hebben niet willen horen. Ze hebben niet willen luisteren naar het woord. En daarom is het, de woorden Gods hun geworden, gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig, enzovoorts. Zie? Dat is wat de wet voor uitwerking heeft op de natuurlijke mens. Ik bedoel het echt niet als verwijt aan Israël, het is een verwijt aan elk natuurlijk mens. Hij kan niet anders, zo is het bij hem. Maar nu gaan we verder. Vers 14 van Jesaja 28. Daarom, vanwege dit verschijnsel, vanwege dat men niet heeft willen horen, vanwege dat het volk zonder kennis is, want dat staat er ook, dat het zonder kennis is, dat staat namelijk in vers 9. Omdat het volk zonder kennis is, daarom wordt gezegd, daarom hoort des Heren woord, hoort het woord van Jehovah, staat er. Dezelfde Jehovah, dezelfde Heer die Israël ooit uit Egypte uitgeleid had en toen tot Israël gesproken had, spreekt nu via de profeet Jesaja weer. Daarom hoort des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. Het volk dat te Jeruzalem is, dat is gewoon Israël. Maar ziet u hoe de Bijbel hier vermijdt het de naam Israël te gebruiken? Omdat Israël eigenlijk de naam is alleen van de gelovigen. En daarom staat er dit volk dat te Jeruzalem is. En zelfs de naam Jeruzalem wordt soms omzeild. En dan staat er de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. In Openbaring bijvoorbeeld, Openbaring 10. Omdat Jeruzalem nou eenmaal betekent stichting van vrede. En tot nog toe is het alleen maar stichting van oorlog geweest. En verwoesting. En geen vrede. Komt nog wel natuurlijk, maar dat is toekomst. Maar goed, dan komen we hier in vers 15. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt. En met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Want we hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld. En onder de valsheid hebben wij ons verborgen. En dit is een verwijzing naar het feit dat Israël in de dagen van Jesaja een verbond had gemaakt met Egypte. Ze hadden steun gezocht bij andere mogendheden, met andere volkeren en dus met andere goden. Dat is bij de Heer volstrekt hetzelfde. Een verbond met Egypte is een verbond met de God van Egypte en dat is een afgod en dat is dus afgoderij. Dat was het toen, dat is het in onze dagen nog hoor. Daar is niks veranderd. Ja, ik hoop dat u dat begrijpt even gauw. Hè? Vandaag de dag heeft men ook zo'n soort verbond met Egypte, hetzelfde volk. Maar bij de Heer is het afgoderij. Ja, wij gunnen het hun, maar daar hebben we het nou niet over. He? We gunnen hun bekering tot de Heer. Een leven in geloof. Maar goed, hier wordt gewezen op dat ze verbond hadden toen in die dagen met Egypte. Merkwaardigerwijs hebben ze dat in onze dagen ook. Al geef ik er niet zoveel voor zo'n verbond. Ik geef er eigenlijk geen stuiver voor, om het zo te zeggen. Maar één ding weet ik. In de toekomst zal Israël weer een verbond hebben. Dan niet met Egypte, maar met andere volkeren in hun omgeving. Namelijk een verbond met de vorst die komen zal. Daniel 9, vers 27. En op grond van dat verbond breekt dan de grote verdrukking uit. En dat is wat hier ook staat. Omdat gij lieden zegt, we hebben een verbond gemaakt met de dood enzovoort. Zal die overvloeiende geestel doortrekken. Ze hebben hun de leugen tot een toevlucht gesteld, maar daarom komt er een gericht over hen, dat staat in vers 17. En ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. Dat wil zeggen, de Heer zal een verwoesting, ruïne construeren in Israël. Vanwege ongeloof. En vanwege dat men verbonden sluit met andere goden in plaats van met de eigen God. Die immers een nieuw verbond heeft opgericht waarvan men niks wil weten. Maar het is een verbond op grond van geloof. Dat wil niet geloven, dus heeft geen deel in dat verbond. Maar dan is het aardig, we hebben precies één vers overgeslagen. Vers 15 zegt, omdat jullie een verbond met de dood gemaakt hebt enzovoorts. Dan komt de dreiging. En vers 17 zegt, daarom zal het gericht komen. En vers 18, jullie de verbond met de dood zal teniet worden. En uw voorzichtig verdrag met de hel, namelijk met het dodenrijk, zal niet bestaan enzovoorts. Maar daartussenin, voordat het oordeel aangekondigd wordt, staat vers 16. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik leg een grondsteen in Sion. Er ging van alles mis met Israël. Ze kenden het woord van God niet meer. Het was voor hun alleen geworden een verzameling geboden. Dat is in met christendom net zo gegaan, met het tegenwoordige volk van God. Men heeft het woord van God verloren. Het is voor hun niks anders meer dan een verzameling geboden en regels. Maar het was toen met het natuurlijke Israël zo. Het is nu zo met de kerk, laat het zo zeggen dan, met het christendom enzovoort. Het is precies zo gegaan. Maar daarom komt het oordeel over Israël. En ook over het christendom. Ik heb het niet over de christenen, over de gelovigen. Ik heb het over de aanhangers van het christendom als wereldgodsdienst. Daar hoor ik namelijk niet bij, hoor. Nou, over hen komt zo'n oordeel. Maar voordat het oordeel zal komen, wordt gesproken over een grondsteen in Sion. U moet namelijk zien dat alles tot aan vers 15 spreekt over het oude verbond onder de wet. De geboden dus. Gebod op gebod en regel op regel. Maar vers 17 spreekt feitelijk over de toekomst, namelijk de grote verdrukking die nog over Israël komen zal. Maar daartussenin staat vers 16. En dat spreekt over de huidige situatie. Namelijk, zie ik leg een grondsteen in Sion. Dat is dus dat een steen op de grond of in de grond gelegd is. En Sion, Sion is een van de bergen, een van de heuvels, een van de toppen waarop Jeruzalem gebouwd is. Een van de anderen is Moria. Maar Moria is de top waarop de tempel hoort te staan. Eigenlijk is de top van Moria de plaats waar het brandofferaltaar behoort te staan. Ook een tijdje bekend geweest als de dorsvloer van Arauna. Dat is precies de plaats waar Abraham Isaac offerde. En waar uiteindelijk het brandofferaltaar stond. Dat is allemaal dezelfde plek. En als u het mij vraagt, is het weer hetzelfde als de rots waar de koepel vandaag aan de dag overheen staat. Nooit afgevraagd wat voor rots dat is. Waarna de rotskoepel, de Dome of the Rock, die moskee, nagenoemd is. Wat zou dat voor een rots zijn, hè? Wel, als u het mij vraagt, is het de top van de berg. Kortom, de dorsvloer van Arauna, de plaats van de brandofferaltaar. Ik weet niet zeker, ik ben er nooit in geweest. Ik ben niet van plan ook. Absoluut niet. Ik kreeg geld toen nog niet, daar heb ik niks te zoeken, hè? Maar goed, Moria is de berg van, is de plaats waar het offer gebracht werd, van de vernedering. Waar de kruisiging werd uitgebeeld, als het ware. Want dat is het natuurlijk. Maar Sion is de berg waarop de opstanding wordt uitgebeeld. Eveneens in Jeruzalem. En vlak daar in de buurt. Maar Sion is de plaats waar het paleis van David stond. En waarop de troon dus staat. Sion is de troon. Vandaar dat van ons als gemeente van eerstelingen gezegd wordt dat we gekomen zijn tot de ontastelijke berg. Namelijk Sion. Nou ja, een hemel Sion dan, maar in ieder geval Sion, het is Hebreeën 12. En hier een grondsteen in Sion is dus de steen waarop de troon staat. Van waaruit geregeerd wordt, want Sion is dan de plaats waarvanuit David Israël regeerde, maar waarvanuit de zonen Davids, niet alleen Israël, maar in feite de hele wereld zal regeren in de toekomst. Dat is de plaats van de troon. Nou, daar ligt die steen. En dan gaan we verder. Ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen, dat wil zeggen, het is een steen die getest is. De Heer heeft daar niet zomaar een steen neergelegd. Hij heeft de steen getest, hij is beproefd, hij is verzocht geweest. Zie? En hij heeft de test doorstaan, uiteraard. Men is zeker dat hij voldoende kwaliteit heeft, zal ik maar zeggen. Hij is geschikt voor het doel waarvoor hij gelegd is. Daar is hij van tevoren voor getest. Een beproefde steen. En dan vervolgens een kostelijke steen. Dat wil zeggen, eigenlijk een edelsteen. En een van de kenmerken van edelstenen ten opzichte van andere stenen is dat edelstenen licht doorlaten. Doorschijnend zijn. Ik wil niet zeggen doorzichtig, want dat hangt nog. Maar hoe doorzichtiger, hoe edeler. Dat is wel zo. Maar in ieder geval, ze laten licht door. Dat is een edelsteen. Dat komt dat hij een regelmatige structuur heeft. Heeft iets met moleculen te maken en weet je veel. Dat is wetenschap, daar heb ik geen verstand van, zoals bekend. Maar in ieder geval, die regelmatige structuur heeft tot gevolg dat het licht er doorheen kan. En daarom is het een kostelijke, dit is een kostelijke steen omdat er licht in schijnt. En licht is een beeld van het woord van God. En deze steen, een edelsteen, is een steen die het licht ontvangt. Zie? En daarom spreekt zo'n kostelijke steen, zo'n edelsteen, over eeuwig leven, over opstanding. Dus het is niet zomaar een steen, maar het is een steen die spreekt over opstanding. En nou begrijpt u wat dat betekent, een beproefde steen. Dat betekent namelijk dat hij het lijden, het oordeel doorstaan heeft. Zie? En in de praktijk is het zo dat stenen die op die wijze beproefd of veroordeeld worden, dat wil zeggen door het vuur gaan en zo, die worden daardoor juist veredeld. Daardoor worden ze edel. Hebben jullie wel eens aan gedacht? Dat is weer wetenschap, maar goed. Maar hebben jullie wel eens aan gedacht dat een stuk steenkool chemisch gezien precies hetzelfde is als een diamant? Dat is precies hetzelfde. Alleen, hij is wat anders gestructureerd, maar het is dezelfde stof. In wezen. Zie? En het is dus ook inderdaad mogelijk om van steenkool diamanten te maken. Het probleem is alleen dat het veel te duur is om het te doen. Daarom doet men het er gewoonlijk ook niet. Maar het kan wel. En dat gaat via de weg van vuur en verdrukking enzovoorts. Het kan. En nou, over zo'n steen gaat het hier. Dit oordeel doorstaan. Hij is beproefd geworden. Hij heeft het lijden doorstaan. En daarom is hij een kostelijke steen. En bovendien is hij een hoeksteen. Waarvan gezegd wordt dat hij wel vast gegrondvest is. Een hoek wil zeggen dat het gaat om een bepaald aspect. Ik weet wel, er zijn verhalen in omloop van dat hij ligt op de hoek van het fundament of zo. Maar dat klopt niet helemaal, omdat de hoeksteen ook genoemd wordt als de laatste steen die aan het bouwwerk wordt toegevoegd. En daar wordt erbij gezegd dat het de top is dus. Een steen des hoofds des hoeks. Dat staat hier niet hoor. Maar dat zijn andere schriftplaatsen. En zo'n hoeksteen ligt aan de top van het gebouw. Zodat je niet zonder meer kunt zeggen, hoeksteen is een bepaalde steen in het fundament. Maar hier is het blijkbaar wel een steen in het fundament. Hij is gegrond. Het is een hoek. Dat wil zeggen, het rust erop. Het heeft een bepaalde belangrijke functie in de structuur. En dan staat er dat die kostelijke, beproefde hoeksteen, die grondsteen, daarvan wordt gezegd dat hij wel vast gegrondvest is. Nou zijn er twee mogelijkheden om dat toe te lichten. Het ene is dat we zouden kunnen veronderstellen dat er dus ook stenen zijn die niet vast gegrondvest zijn. En dat is er natuurlijk ook, hè. De stenen die wat los liggen, waar je niet op bouwen kunt, zal ik maar zeggen. En ongetwijfeld gaat het dan over de natuurlijke mens. Maar ik heb meer de indruk dat het gaat om niet om een steen die wel vaste grondvest is, maar in de zin van goed. Wel betekent namelijk in de Statenvertaling gewoonlijk goed. Een steen die goed vast gegrondvest is. Zie? Het gaat juist om de positie van de steen. Niet in vergelijking met alle anderen, maar er is in feite maar één steen en die steen er mankeert niks aan. Hij is wel gegrondvest. Hij is vast gegrondvest, wat fundamenteel hetzelfde is. En hij is gegrondvest. Dat is weer hetzelfde. Dat wil namelijk zeggen dat hij vast ligt. En in de grond, maar dat stond er al. Ik leg een grondsteen in Sion. Nou, de grond en al wat eronder zit, spreekt over dood. En als hier een steen gegrond is, een beproefde steen, een kostelijke steen, dan gaat het uiteraard over opstanding. En dus over eeuwig leven. Edelstenen spreken ook van eeuwigheid. Het is altijd zo. Edele dingen in de Bijbel zijn een beeld van eeuwig leven. Denk aan edele metalen, goud, zilver, kostelijk gesteente. Dat is wat het vuur doorstaat. Want het is een beeld van eeuwige dingen, de geestelijke dingen. En dus van opstanding. Nou, die steen hier, die hier beschreven wordt in dit vers, is uiteraard de opgewekte, namelijk Christus. Dat de steen Christus is, dat is makkelijk genoeg. Dat is altijd al zo geweest. Maar hier wordt de nadruk gelegd op de opgewekte. Dat was niet altijd zo. Maar hier staat het er uitdrukkelijk bij. Dat het een grondsteen is in Sion. Dat wil zeggen, hij heeft recht op de troon van David. Is de zoon Davids. Een beproefde steen. Dat wil zeggen, hij is mens geworden. Hij is desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Hij is verzocht geweest, gelijk als ook wij. Nog uitgenomen de zonde. Enzovoorts, hè. Maar hij is kostelijk inmiddels. En hij is vast gefundeerd, want de gemeente wordt inderdaad gebouwd op het fundament. En het fundament is Christus. Het is het fundament der apostelen, maar het fundament is Christus. En wat de apostel dan ook predikte was Christus. Makkelijk, ja, zo zit het, hè. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Met gelijkwaardig materiaal, niet met goud, hooi en stoppelen, maar met goud, zilver, kostelijke stenen. Maar dat is 1 Korinthe 3, hè. Dus waar het om gaat is dat hier tussen vers 15 en vers 17 in, tussen dus het Oude Testament, tussen het Oude Verbond en de toekomstige bekering van Israël, de grote verdrukking in, gesproken wordt over een steen waarop gebouwd kan worden. En dat is uiteraard Christus. Het spreekt over de huidige situatie in de wereld. Het is een steen die vast gegrondvest is. En dan staat er, als toelichting op die steen, en daar gaat het om, wie gelooft in die steen dus. Kijk, en moet je weten dat geloven is natuurlijk vertrouwen op, hè? Dat is hetzelfde. Er zijn geen andere woorden voor. Geloven in is vertrouwen op. Dat wil zeggen, wie vertrouwt, wie erop vertrouwt, op die steen uiteraard. Oftewel, wie in die steen gelooft, die zal niet haasten. En haasten, wel, in Romeinen 9 was het, en Romeinen 10 wordt het opgevat als die zal niet beschaamd worden. Die zal niet teleurgesteld worden. Hier staat haasten, omdat dit woord haasten de betekenis heeft van wegvluchten. En wegvluchten doe je als je vertrouwen beschaamd is. Beschaamd worden wil zeggen dat je vertrouwen ten onrechte was. Hè? Je had gedacht dat het zus en zus zou gaan, maar je wordt beschaamd, dat wil zeggen het ging niet. Zie, en dat is wat hier gezegd wordt. Wie gelooft, die zal niet hard weglopen. Je heeft ook geen reden om te vluchten. Wie gelooft, die blijft aan die rots zich vasthouden. Klem vast aan de rots. Een vaste burcht, enzovoorts, is onze God. Dat is die rots die niet meer wankelt, enzovoorts. Die rots die ook in Deuteronomium genoemd wordt. De Heere, uw rotssteen. Maar let wel, het gaat om degene die opgewekt is. En wie daarin gelooft, die zal niet vluchten. En de apostel Paulus geeft hier in Romeinen 10 commentaar op, want de schrift zegt, Romeinen 10 vanzelf, en ieder die in hem gelooft, ja, dat in hem stond er niet bij in Jesaja 28. Maar u ziet, de apostel zet erbij wat er volgens hem bij hoort. Dat wil zeggen, hij acht het uit het verband van Jesaja 28 duidelijk genoeg dat dat de betekenis is. En hij haalt het dus vrij aan. Hij citeert uit het hoofd, zal ik maar zeggen. En hij zegt, wie in hem gelooft zal niet haasten. Wie in de steen gelooft, alleen hier zegt hij in feite, wie in Christus gelooft. Want hij heeft net gesproken over Christus in vers 6 en vers 7. En in vers 9 natuurlijk ook. Hè? Dus de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En dat is gek. In 9 vers 33 lag de klemtoon op en ieder die in hem gelooft. En toen kwam er een toelichting die liep tot en met vers 10 van hoofdstuk 10. En ieder die in hem gelooft. Maar nu is hij weer zover, haalt weer de schriftplaats aan en ieder die in hem gelooft. Maar nu verschuift de klemtoon. Ja, hem, daar komt de klemtoon op omdat hij in Jesaja niet lag. Nee, ik bedoel nog wat anders. De klemtoon ligt nu op en ieder die in hem gelooft. En dat is het oude thema van Romeinen 1, Romeinen 2, Romeinen 3, Romeinen 4. Nou, dan raak je het al een beetje kwijt. Romeinen 5 ook, ja. Nou, enzovoorts. Hè. Namelijk dat er geen onderscheid is. Eerst de Jood en ook de Griek, weet u wel. Ze hebben alle gezondigd, enzovoorts. En ieder wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat staat hier dan ook. En ieder die in hem gelooft. Niet alleen iemand die van nature een Israëliet is en in hem gelooft. He? Maar iedereen die in hem gelooft. En dan zijn we terug bij het onderwerp van hoofdstuk 9 hier. He? Van wat is Israël dan? Nou, degene die in hem gelooft, dat is Israël. Ongeacht de natuurlijke afstamming. En dat is het dus. De schrift zegt, en ieder die in hem gelooft. De rechtvaardigheid God komt tot allen en over allen die geloven. Want een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En dat is Jesaja 28. En ieder die gelooft, zal niet haasten. Of zal niet beschaamd worden. En dan komt de toelichting, vers 12. Want er is geen onderscheid. En daarmee ziet u dat de klemtoon ligt op een ieder. Zie? Want er is geen onderscheid. Het is precies dezelfde uitdrukking als in Romeinen 3. Er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En daarbij gaat het om het onderscheid tussen Jood en Heiden. En hier dus ook. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want éénzelfde. Dat wil zeggen, één gewoon, hè? Eénzelfde, dezelfde dus, is Heere van allen. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Jehovah is niet alleen de God van Israël. Jehovah is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Waarom? Omdat hij de God is van de gelovigen. Punt is alleen dat het volk Israël afstamt van een gelovige. Van de gelovigen Abraham, Isaac en Jacob. Maar daar dus ontstonden juist de problemen. Van de week zei ik, heb van de week een heleboel gehoord. Ik heb maar een paar uur gesproken met Gwilym Jones, tot nog toe. Morgen moet ik hem de hele dag vertalen en zondag. Maar ik heb een paar uur met hem gesproken, maar ik heb een boel gehoord. Hij zei van de week, hij zegt, ja, God heeft een volk verkozen. En dat was een wonder. Het was een wonder dat God een volk verkoos. Maar het was geen succes. Het was wel een wonder, maar het was geen succes. Dan de achterliggende gedachte was dat God niet volkeren verkiest of organisaties, want daar hadden we het eigenlijk over, maar dat God individuen verkiest, enkelingen, mensen. En of die nou al of niet in een organisatie zitten, dat maakt voor God niks uit, want die staat boven de partijen. Hè? En dat is maar goed ook, daar ben ik heel blij mee. Dat mijn baas boven de partijen staat, hè? Want dan sta ik er ook boven. Maar goed, dat is het principe. God koos een volk, maar dat was geen succes. Zie? Maar God is de God van de gelovigen. De Heer is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Omdat ze gelovigen waren, daar gaat het om. En hij is dus rijk over alle... Ja, die hem aanroepen, hè? Ja, ja, het staat er echt bij, hoor. Eenzelfde is Heere van allen. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob, wil dus zeggen, hij is de God van de gelovigen. Hij is de God namelijk van allen die hem aanroepen. En als wij hem aanroepen, en hij is onze God, en aan de andere kant, hij is de God van Israël, wie is dan Israël? Ja, wij, het is echt zo. Daar gaat het hier over in dit schriftgedeelte. Dus echt, echt van belang, die draad moeten we vasthouden. Want wij deel hebben aan de vervulling van de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Nou, er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere, eigenlijk dus Jehovah. Eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. En dan komt er weer een schriftplaats. Uiteraard, hè. Zeg maar, wat staat in de Bijbel? Nou, zegt de apostel, er staat... Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is merkwaardig. Als ze Paulus vragen om een vers te geven waar iets dergelijks staat, hè, dan zegt hij, dat is Joël 2, vers 32. En als ze dan Petrus vragen, zegt Petrus, Joël 2, vers 32. Want hij predikte daarover, er was een tekst op de Pinksterdag, hè. Ja, want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, maar hij zegt het ook in Joël 2. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, kortom, al wie de naam Yahweh zal aanroepen, zal zalig worden. Dat geldt niet alleen voor Israël, omdat het toevallig Ami was, Gods volk was, nee, het geldt voor een ieder die hem in geloof aanroept. En de andere kant is, als iemand van nature hoort tot het... Natuurlijke Israël, en hij roept de naam des Heren niet aan, rekent God hem niet tot Israël. En daar gaan deze hoofdstukken over. Zie, zodat Israël bestaat uit de gelovigen en feitelijk uit alle gelovigen. En dat betekent dat iemand die geen gelovig is, geen aanspraak kan maken op deze titel of naam Israël. Hij zou hooguit Jacob kunnen heten, maar niet Israël. Zie, dat is de Bijbelse waarheid. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat wil zeggen dat ook een Israëliet slechts zalig zal worden als hij hem aanroept. Nou, punt is dat de apostel Paulus in het begin van dit hoofdstuk zegt... Het broeders, de toegenegenheid mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Hoe worden zij dan zalig? Door geloof, door het in geloof aanroepen van de naam des Heren. Ja, want wie hem aanroept moet geloven dat hij is. Wie tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Dat is de Hebreeënbrief, ja, inderdaad. Dus aanroepen is alleen in geloof aanroepen. In een vloek hoef je het niet te doen, bedoel ik maar, hè. Door elkaar goed begrijpen. Aanroepen moet echt zijn in geloof aanroepen. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan vers 14, hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hadden enzovoorts? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Dat wil zeggen dus dat Paulus' gebed voor de zaligheid van Israël een gebed is opdat Israël het evangelie zal horen. Zodat ze tot geloof kunnen komen. Het is een gebed voor de zending onder Israël, daar komt het op neer. En niet alleen was dat een mooi, vroom gebed van hem, maar dat is precies wat hij zelf deed. We lezen dat later in Romeinen 11, wanneer de apostel in vers 13 en 14 van hoofdstuk 11 zegt, dat hij zijn bediening als de apostel der heidenen heerlijk maakt, door enige uit Israël, voor Christus te winnen. Ja, dat is een eerste opdracht. Als apostel der heidenen gaat hij naar het belangrijkste heidense volk, namelijk Israël. Hij bidt er niet alleen voor, maar hij is er ook actief in betrokken. En iedereen weet dat apostel Paulus overal waar hij kwam, zich in de eerste plaats richtte tot de Joodse gemeenschap. In de steden en dorpen waar hij kwam. Hij zocht hen op en predikte hen het evangelie. Pas in tweede instantie ging hij naar de heidenen toe. Bovendien, dat was meestal niet nodig, die kwamen vanzelf ook wel.
Want het makkelijk is natuurlijk, er is maar één boodschap. Voor Jood als heiden. Er is maar één boodschap te prediken. Zie? Want Jehovah, de Heere, is rijk over allen die hem aanroepen. Nou, meer daarover de volgende keer. Ik vind trouwens dat ik flink vorderingen gemaakt heb vanavond, hè? Hè? Ik voel dat ik een record gevestigd heb. Maar goed, zo moeilijk was het nou ook weer niet. Het gaat erom dat we zien dat deze voor ons gevoel nieuwtestamentische waarheden wel degelijk in het Oude Testament gevonden worden. En de apostel Paulus legt er opnieuw de klemtoon op. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat u ons deel hebt gegeven aan de beloften die u aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan hebt. We danken u, Vader, dat de zaligheid die wij ontvangen hebben tot ons gekomen is uit de Joden. Dat het via het door u uitverkoren volk tot ons toch gebracht geworden is. En Vader, dan verbazen wij ons soms dat het uitgerekend bij ons terecht kwam. Dat uitgerekend deze geweldige boodschap aan ons gepredikt werd en dat wij ons mochten buigen voor dat woord. Dat uw woord voor ons niet geworden is gebod op gebod en regel op regel, maar dat het voor ons is geworden leven en geest. We danken u, Vader, dat we onze Heer Jezus Christus hebben gevonden door dat woord. Dat we dat woord mogen openen en dat het ons wijst niet op onze gebreken, maar op de algenoegzaamheid van uw Zoon, die zijn leven voor ons gaf, maar die ook voor ons opstond uit de dood. En die het fundament is waarop wij...